onze Vader, we danken u voor dit uur dat we u mochten aanbidden, dat we aan u mochten denken. Heer, en ik wil nu bidden voor Niek. Hij heeft een woord voorbereid. Heer, wilt u hem daarin zegenen? Wilt u ons ook geopende harten geven, dat wij, Heer, het mogen verstaan? Heer, dat er iets voor ons bij is, voor mij bij is. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Amen.
Amen. Ik wil het met jullie graag hebben over bidden met de psalmen. En het sluit een beetje aan bij de laatste preek die ik gehad heb, een paar weken terug, in die serie over Jezus volgen. En waarbij we het hadden over goede gewoontes. En daar heb ik een lijstje van 9 dingen voor jullie genoemd. En daar ging het ook over bidden. En je kunt het ook een soort geestelijke oefeningen noemen. En ik wil proberen vandaag om het zelfs nog iets concreter te maken, iets praktischer. Dat je daarmee zelf ook aan de slag kunt om daadwerkelijk te weten van nou, hoe doe ik dat als ik tijd wil nemen om te bidden en om te bidden met de psalmen. En ik wil eigenlijk 3 dingen met jullie bespreken. Ik wil het dus hebben inderdaad over het bidden. Ik wil het ook even kort hebben over vasten. En daarna wil ik het hebben over overdenken. Het overdenken van het woord van God. Het overdenken van een tekst. Maar daar komen we dan straks op terug. Maar dus eerst over het bidden. En dat wil ik graag doen aan de hand van Psalm 62... En ik stel voor dat we die eerst gewoon even lezen met elkaar. En zoek het alsjeblieft op in je Bijbel. En hou je Bijbel bij de hand, want je hebt hem straks nog weer nodig. Ik lees hem voor uit de Bijbel in gewone taal. Om hem op die manier even weer op een andere manier tot ons te laten komen. Psalm 62, een lied van David, voor de zangleider op de wijs van een lied van Jedutun. Alleen bij God krijg ik rust. Alleen Hij kan mij redden. Bij Hem ben ik veilig. Hij redt mij altijd. Hij beschermt me. Er zal mij geen kwaad overkomen. Hoe lang blijven jullie mij aanvallen, moordenaars? Hoe lang nog bedreigen jullie mij met de dood? Ik ben maar alleen, ik kan me niet verdedigen. Ik ben te zwak om me te verzetten. En jullie willen mij doden. Jullie liegen de hele dag. Jullie spreken wel vriendelijke woorden, maar je hart is vol haat. Alleen bij God zoek ik rust. Ik verwacht mijn hulp van Hem. Alleen bij Hem ben ik veilig. Hij redt mij altijd. Hij beschermt me. Er zal mij geen kwaad overkomen. De Heer redt mij. Hij geeft mij kracht. Bij Hem ben ik veilig, want Hij is machtig. Bij Hem vind ik bescherming. Laten we op God vertrouwen. Ons hart voor Hem uitstorten. Hij zal ons helpen. Mensen leven maar heel kort. Het maakt niet uit hoe machtig ze zijn. Ze zijn niets waard, hun leven is zo voorbij. Vertrouw niet op geweld. Denk niet dat stelen voordeel brengt. En als je rijker en rijker wordt, denk dan niet steeds aan je geld. Heer, u bent een machtige God. Dat hebt u zelf gezegd. En ik heb het ook van anderen gehoord. Steeds weer laat u uw liefde zien. U geeft aan ieder mens wat hij verdient. Een paar weken terug gaf Arne al aan dat deze psalm hun trouwe tekst is. En Barend voegde meteen toe van ja, maar dat was het ook die van mij. Dus nou komt hij nog weer een keer terug. Voordat ik met deze psalm aan de slag wil samen met jullie naar wil kijken, wil ik even een paar algemene dingen zeggen over bidden. Want de psalmen zijn een gebedsboek bij uitstek. In de psalmen vind je inderdaad allerlei gebeden. En het is heel mooi om naar die psalmen te kijken en de geweldige waarde ervan te ontdekken. Van die woorden die al 3000 jaar geleden zijn opgeschreven en die nog steeds zo levend zijn. Die nog steeds op de een of andere manier je hart raken en waarmee je aan de slag kunt. En als we denken over bidden, dan kun je eigenlijk zeggen dat bidden is een beweging naar boven, een beweging naar binnen en een beweging naar buiten. En als we gaan bidden, want die beweging naar buiten, dat gaat vanzelf, hè? Daar zijn we gewoon de hele dag mee bezig. We interacteren met onze omgeving en we zijn bezig met wat er allemaal komt, met mensen die we ontmoeten, met wat er allemaal op ons afkomt. En als je gaat bidden, dan zeg je eigenlijk van oké, nou leg ik dat even stil en dan ga ik eerst naar boven kijken. En vanuit het kijken naar boven, kijk je naar binnen. En van daaruit ga je dan weer naar buiten kijken. En daarom is bijvoorbeeld wat ik jullie onlangs zei, zo'n heel kort gebed. Wat je gewoon in gedurende de dag kunt zeggen van het zogenaamde Jezusgebed. Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Om het gewoon, het midden op de dag, op een bepaald moment, gewoon even te zeggen. Want op dat moment, dan richt je even je ogen omhoog naar God. Je hebt even een beweging naar boven. Je beweegt je even naar binnen, naar je eigen hart. En van daaruit ga je weer naar buiten. En je zou dus ook kunnen zeggen, het is niet alleen bewegen naar boven, maar vooral bewust kijken naar boven, kijken naar God. En daarna kijken naar binnen, naar jezelf. En dan van daaruit weer kijken naar buiten. En als we daar even naar gaan kijken, naar dat kijken naar boven, het kijken naar binnen en het kijken naar buiten, dan gaan we even kijken, wat is dat nou? En dan herken je meteen ook de psalmen erin. Bijvoorbeeld dat kijken naar boven. Nou, dat is je op God richten. En als je naar boven kijkt, dan is dat vooral ook God eren, God danken, God loven, God prijzen. Op dat moment kijk je naar God en je zegt, Heer, u bent geweldig. Ik loof uw grote naam. U bent fantastisch. U bent degene die mij redt. U bent mij alles, Heer. Je gelooft God en je prijst God. En je zegt ook dingen over God. Je zegt, de Heer is mijn herder. De Heer is mijn licht en mijn heil. God is mijn rots. God is mijn vaste burcht. Je zegt dus dingen over God. Ze noemen het ook wel proclameren. Je proclameert, dit is waar. Dit is wie mijn God is. Dit is echt. Dat is het kijken naar boven. Kijken naar wie God is. En hem eren en danken. Dan het kijken naar binnen. Dat zie je ook heel duidelijk in de psalmen. En dat begint met dan om te verwoorden wat je voelt. En gewoon heel concreet. Je ziet in de psalmen dat de psalmisten, die zeggen bijvoorbeeld, mijn hart bonst in mijn binnenste. Ik ben koortsig. Ik voel me benauwd. Alle dingen die je gewoon lichamelijk voelt. En als je die beweging naar binnen, het kijken naar binnen gaat doen, dan is het heel waardevol om gewoon even je te realiseren van oké, maar wat voel ik nou op dit moment? Wat voel ik gewoon in mijn binnen? En dat gewoon tegen God te zeggen. Dat gewoon met God te delen. En niet alleen maar wat je voelt, maar ook hoe je je voelt. Of je je angstig voelt, of juist blij voelt, of je je verdrietig voelt, of dat je gespannen bent. Gewoon je eigen gevoelens delen met God. Gewoon heel concreet tegen God zeggen, Heer, ik voel me inderdaad zo bang. Ik voel me zo verdrietig. En ik wil het gewoon tegen u zeggen, wat mijn verdriet is. Of ik voel me gewoon zo blij, want ik vond het zo fantastisch wat ik net meemaakte. En wat je in deze psalm ook leest, je hart uitstorten. Gewoon tegen God vertellen van Heer, dit is nou wat continu onder de oppervlakte bij mij van binnen zit. Waar ik, als ik gewoon met de mensen praat, niemand in de gaten heeft. Maar Heer, dit ligt zo op mijn hart. En ik wil het gewoon tegen u vertellen. Ik wil het met u delen. Ik wil mijn hart naar u uitstorten. En ik wil het allemaal tegen u zeggen. En weet je, het is zo geweldig dat je tegen God alles mag zeggen. Want in de psalmen lees je ook, God, waar bent u? Je tegen God zeggen, Heer, ik had u verwacht. Ik heb u nodig en u bent er niet. Waar blijft u nou? Heer, waarom hebt u mij verlaten? Hoe kan het dat het zo lang duurt? Het blijft maar doorgaan. En het gewoon eerlijk tegen God zeggen. Dat is zo geweldig dat je dat mag doen. En het kan ook zijn dat als je naar binnen kijkt, dat je opeens realiseert van, oh, wacht even, maar hier schaam ik me voor. Oh, dit had ik gewild dat ik dat niet had gedaan. En het gewoon maar tegen God zeggen. Gewoon maar belijden. En tegen God zeggen, Heer, dit is er gebeurd. Dit heb ik gezegd. Of dit heb ik gedacht. En ik wil het gewoon tegen u zeggen. Want dit wil ik eigenlijk helemaal niet. En ook met God je verlangen delen. Heer, hier verlang ik zo naar. Dit één ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik. Te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Je verlangen, je dromen. Het gewoon met God te delen en het tegen hem te zeggen. Dan het kijken naar buiten. En het kijken naar buiten, dat kan gewoon klagen zijn. En klagen heeft een beetje een negatieve klank bij ons. Dat lijkt een beetje op zeuren. Hè? Je hebt meer van die mensen die zeuren en klagen. Maar we hebben een heel boek in de Bijbel wat heet Klaagliederen. En in de psalmen lees je ook, Heer, hoor mijn klagen. En wat is klagen? Is eigenlijk, je kijkt om je heen en je ziet alle ellende die er gebeurt. En alle wanhoop die er is. Al het geweld wat er is. Al het doden, het nou noem maar op. En het gewoon tegen God te zeggen. En dan hoeft het je nog niet eens zelf, zeg maar, persoonlijk te raken. Maar het gewoon aan de Heer mee te delen. Heren, dit is op dit moment, als ik om me heen kijk, dit gebeurt allemaal. En dit is toch niet wat u heeft bedoeld. Ik wil het gewoon maar allemaal tegen u zeggen en bij u neerleggen. En kijken naar buiten betekent natuurlijk ook vragen. Want je ziet bepaalde noden. Niet alleen van jezelf, maar ook van anderen. Heer, diegene is ziek. En het raakt me zo. En ik wil zo graag dat het goed met hem of haar gaat. Ik zou zo graag willen dat hij weer beter wordt. Dat hij verlost wordt. Of Heer, er zijn allerlei problemen in huwelijken of op financieel gebied of wat dan ook. En Heer, ik wil u vragen. Heer, wilt u diegene helpen? Help hem of haar en ontfermt u zich over hem. En dat kan zelfs naar smeken gaan. Heer, alstublieft. Wacht niet langer. Help toch, Heer. En het is soms moeilijk, want God is een God die in het verborgene is. En we kennen vaak niet zijn wegen. Maar we mogen wel, en dat lees je zo in de psalmen, dat je het gewoon allemaal tegen hem mag zeggen. En het gewoon aan hem mag vertellen. En aan hem duidelijk mag maken. En het met hem mag delen. Dus kijken naar boven, kijken naar binnen. En kijken naar buiten. En dat zie je allemaal in die psalmen. En dat kijken, ik maak even een klein uitstapje. Hoe belangrijk dat kijken is. Want ik had een collega toen ik werkte en dat was een fanatieke motorrijder. Hij had zo'n Honda Goldwing. Sommige mensen zeggen dat misschien iets. Dat is zo'n breed ding met een 1300 of nog meer cc motor erin. Hetzelfde als in een auto. Nou, ik heb achterop bij hem gezeten af en toe. Je zit als in een fauteuil, fantastisch. Nou, hij deed ook allerlei motortrainingen. En dan vertelde hij enthousiaste verhalen over. Ik denk van, hè, hoe kan dat? Is dat mogelijk op een motor? Maar goed, dat deed hij. En een van de dingen die me ooit een keer vertelde. Als je in een bocht rijdt, moet je kijken waar je naartoe gaat. Nou, dat klinkt heel logisch. Staat het plaatje er al? Ja. Ja. En dat heeft hier alles mee te maken. Want je rijdt op die motor, je gaat die bocht in. En nou, je weet dat die bocht dat die verder gaat. En wat er gebeurt er op een gegeven moment, dan sta je opeens, zie je recht voor je, een gigantische vrachtwagen. En die vrachtwagen, die is veel breder dan je bent, die is veel hoger dan je bent. En dat ding, dat weegt 30 ton en nou, jij bent nou iets meer dan 100 kilo. Dus die komt paf, baf, recht op je af. En wat ze dan zeggen is, ja maar je moet niet naar die vrachtauto kijken. Want waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. En als je dat doet, dan bots je er tegenaan. Waar moet je naar kijken? Je moet naar de weg kijken waar je naartoe wilt. Dat is belangrijk. Dus het kijken omhoog, dat is heel belangrijk. En je ziet het ook een beetje in de 10 geboden. Want dat begint met, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ja, ik heb de oude vertaling, die zit gewoon in mijn hoofd. Waarbij God eigenlijk zegt van, nou kijk naar mij. En wat jullie soms doen, is dat jullie daar een ander beeld tussen schuiven. En in plaats van dat je dan naar God kijkt, dan kijk je naar, nou ik noem maar de Mammon, Venus, Bacchus, ik noem maar even een paar goden. En gewoon ook de problemen die je op je weg ziet, die zo groot kunnen zijn dat je God niet meer ziet. En bidden is juist dat je zegt van oké, maar ik wil die beelden en zo, die wil ik allemaal wegdoen, want ik wil gewoon naar God kijken. Ik wil naar boven kijken en van daaruit naar binnen en dan naar buiten kijken. Nou gaan we even terug naar Psalm 62, want daar zie je iets heel moois. Daar zie je dat David, dat hij begint om heel bewust, verderop lees je, dat hebben we gezien, dat hij nogal in de problemen zit. Er zijn nogal wat mensen, dus hij zegt zelfs dat ze hem willen doden. Dus er zijn behoorlijk wat problemen. En David die voelt zich waarschijnlijk behoorlijk gespannen en bang. En wat doet hij dan? Hij gaat bewust naar boven kijken. Hij zegt, alleen bij God krijg ik rust. Alleen hij kan mij redden. Bij hem ben ik veilig. Hij redt mij altijd. Hij beschermt me. Er zal mij geen kwaad overkomen. Hij neemt gewoon heel bewust een moment en hij kijkt naar boven. En wat zie je dan? Het volgende stuk. Hoe lang blijven jullie mij aanvallen, moordenaars? Hoe lang nog bedreigen jullie mij met de dood? Ik ben maar alleen, ik kan me niet verdedigen. Nou, dat gaat dan verder. En wat je ziet, is hij was zo van plan om zich op God te richten. En opeens, zijn gedachten, komen al die problemen, die komen op hem af. En in plaats van dat hij zich op God blijft richten, kijkt hij rechtstreeks naar buiten. En heeft hij het inderdaad over mensen die hem willen doden, mensen die liegen, die vriendelijke woorden zeggen, maar hun hart is vol haat. En de spanning stijgt en hij zit weer helemaal in die stress van de bedreigingen die op hem afkomen. En wat zie je dan? Hij duwt eigenlijk op de resetknop. Want hij begint eigenlijk weer overnieuw in vers 6. Hij zegt weer hetzelfde bijna als waarmee hij begon. Alleen bij God zoek ik rust. Ik verwacht mijn hulp van hem. Alleen bij hem ben ik veilig. Hij redt mij altijd. Hij beschermt me. Er zal mij geen kwaad overkomen. En zo gaat hij verder. En dan zie je even later, dan gaat hij weer naar buiten kijken. Maar dan kijkt hij op een andere manier naar buiten. Moet je maar zien, vers 10. Die vijanden die hem naar het leven staan, die moordenaars zoals hij ze noemt. Mensen leven maar heel kort. Het maakt niet uit hoe machtig ze ook zijn. Ze zijn niets waard, hun leven is zo voorbij. Zij vertrouwen op geweld en ze denken dat stelen voordeel brengt. En dat rijkdom, dat het ze wat doet. Maar hij zegt eigenlijk, stelt het niks voor. Als ik naar God kijk en ik kijk van daaruit naar deze mensen die mij zo bedreigen, wat stellen deze mensen dan voor? Wat is dan die bedreiging die van hen uitgaat? Wat zijn die problemen in de wetenschap dat God er is en dat God boven alles staat. En op die manier zie je dat hij die rust vindt door naar boven te kijken. In deze psalm zie je wat minder dat hij naar binnen kijkt en dat hij van daaruit naar buiten kijkt. Ik vind het zo mooi, want ik heb het gewoon zelf ervaren. Gewoon dat je inderdaad, ik heb wel verteld dat ik 's nachts wakker werd en dat het me naar de keel greep. En je hart bonst en je begint te zweten enzovoort. En gewoon, ik moest wel mijn bed uit, want gewoon slapen lukte sowieso niet meer. En op een gegeven moment had ik inderdaad ook geleerd van, ik heb jullie verteld, Psalm 27... heeft voor mij heel veel betekend. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Het begint weer op dezelfde manier. Hè? Je richt op God. Heer, u bent mijn licht en mijn heil. Maar dat dan terwijl je dat aan het bidden bent, dat onwillekeurig dat je gedachten weer ook, weer daar en daarheen schieten. En dan, maar morgen. En dan. En als ze maar niet dit. En als ze maar niet dat. En dat je dan iedere keer weer bewust terug moet gaan. En soms lukt het niet eens om er gewoon in je gedachten te bidden. En helpt het om gewoon hardop de woorden te zeggen. Gewoon hardop bij deze. Alleen bij God krijg ik rust. Alleen bij Hij kan mij redden. Bij Hem ben ik veilig. Om op die manier je heel bewust te richten op God. En naar boven te kijken. Oké, dat is over het bidden. We komen straks op deze psalm terug. Nog even over die vijanden. Dat wil ik nog even met jullie delen. Want je leest in de Bijbel heel veel over vijanden. Met name Paulus, die schrijft heel vaak over mensen die hem bedreigen. En nou, als we zijn levensgeschiedenis bekijken, dan kunnen we het ons heel goed voorstellen. Saul, de Filistijnen, allerlei andere mensen. Constant leefde hij onder dreiging. En zelfs toen hij koning was, ik denk dat een deel van die psalmen ook te maken had met zijn koningschap, met zijn leiderschap. Dat het te maken had met mensen in de omgeving die eigenlijk niet de goede dingen wilden. Maar in ieder geval, je leest heel veel over vijanden. En daar had ik in het begin wat moeite mee. Want ik heb jullie verteld, ik had bijvoorbeeld moeite om orde te houden. En die kleine jongetjes, die maakten mij het leven zuur. Maar ik dacht, ja, maar zijn dat nou mijn vijanden? Nee, het zijn niet mijn vijanden. En toen dacht ik, van ja, maar mijn vijand is eigenlijk mijn eigen angst. Mijn eigen angsten. Dat is mijn vijand. En op diezelfde manier kunnen bijvoorbeeld allerlei verleidingen in je eigen gedachten, dat kunnen ook je vijanden zijn. De verleiding om dingen te doen die je uiteindelijk liever niet wilt. Dat zijn je vijanden, want die willen je kapot maken. En wat ook kan gebeuren, dat het je eigen innerlijke stemmen zijn, de aanklagers. Zie je wel dat je het niet kunt? Zie je wel dat je een nul bent? Je bent gewoon een loser. Je bent hartstikke dom. Je bent gewoon slecht. Die stemmen, en of die oorspronkelijk waar die vandaan komen, maakt niet uit. Maar die in je eigen gedachten een rol spelen. En dat zijn heel vaak je vijanden. En op die manier lees ik heel vaak de psalmen. En net als bijvoorbeeld hier, ze bedreigen mij met de dood. Ja, inderdaad. Dit soort gedachten willen mij kapot maken. En ik kan me niet verdedigen. Nee, inderdaad, het komt op me af. En het lijkt alsof het er geen weerstand aan kan bieden. Het overspoelt me. En ze liegen de hele dag. Ze proberen inderdaad allerlei onwaarheden uit te spreken in mij, in plaats van de waarheid van God. Dat kunnen je vijanden zijn. Ik wil een paar woorden zeggen over vasten. Want dat op de een of andere manier is dat bij ons, in de hele protestantse kerkleven, is dat eigenlijk al decennia ondergeschikt geraakt. Terwijl het een hele rijke traditie heeft uit de vroege kerk en de latere kerk ook. En ik wil daarom een paar woorden ervan zeggen. Bijvoorbeeld, ik heb hier die uit de Psalm 35 aangehaald, waar David zegt, ik kwelde mijzelf door te vasten. Mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. En dat doet hij in de context over ook weer mensen die hem bedreigen. En hij zegt van ja, maar toen jullie ziek waren, toen heb ik voor jullie gebeden en heb ik voor jullie gevast. En toen ik vastte, toen dacht ik steeds weer aan dat gebed voor jullie en toch bedreigen jullie mij. Daar zegt al iets over dat vasten. Vasten helpt je om inderdaad gericht te bidden. Het helpt je om je gedachten veel beter bij je gebed te houden. Vasten helpt je om je op God te richten. En je staat in een rijke traditie in de Bijbel. Want kijk eens naar mensen, om een voorbeeld te noemen, die allemaal vasten in de Bijbel. Mozes, David, Elia, Esther, Daniel, nou, noem maar op. De Heer Jezus, 40 dagen zelfs. Paulus en Barnabas samen met nog een aantal anderen, die hebben gevast. En als we even verder kijken, dan wordt vaak, of nee, eerst even in de Heer Jezus, in de bergrede, heeft hij op een gegeven moment een rijtje waar hij het heeft over, als jullie geld geven, doe dat dan niet op het plein en zodat iedereen het kan zien. Oh. Hij zakt af. Maar doe het in het verborgene. Hij zegt, als je gaat bidden, ga dat nou niet op de pleinen doen, maar ga in je binnenkamer. En als je vast, ga dan niet met een heel zielig gezicht rondlopen en met gescheurde kleren, waarbij iedereen zegt, oh, wat is er aan? Ja, ik vast. Weet je wel, waar je doet om door de mensen gekend te worden. Dat de Heer Jezus zegt, van nee, als je gaat vasten, kleed je dan keurig. En zorg dat je er goed uitziet, dat je lekker ruikt en dat niemand iets aan je ziet. Maar doe het in het verborgene. En dus de Heer Jezus zegt niet van nou, als je soms eens een keertje vast. Maar hij zegt, wanneer jullie vasten. Het was in die tijd was het gewoon een duidelijke een onderdeel van hun geestelijk leven. Ze gingen allemaal, gingen ze geregeld vasten. En dus de Heer Jezus zegt van nou, dat is zo. En als je dan vast, doe dat dan inderdaad voor God en niet voor mensen. Maar soms wordt die tekst aangehaald, want op een gegeven moment wordt er gezegd tegen de Heer Jezus, waarom vasten uw discipelen niet en die van Johannes en de Farizeeën wel? En dan zegt de Heer Jezus, maar waarom zou je vasten als de bruidegom bij je is? Maar hij zegt daarna, maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan zullen ze vasten. De Heer Jezus zegt dus, van nou, zolang ik er ben, nou, ben ik vlakbij en is het niet nodig dat ze vasten. En dat maakt niet uit. Maar hij zegt, als ik weg ben, dan is het wel belangrijk. Nou, en ik denk dat we het er allemaal over eens zijn, dat de Heer Jezus heeft gezegd van, ja, maar ik ga weg en ik kom terug als bruidegom. En dat dus de Heer Jezus zegt van, oké, als de bruidegom weg is, dan zullen ze vasten. En even heel praktisch, als je gaat vasten. Het makkelijkste is om te beginnen met één maaltijd overslaan. Je begint met het avondeten en na die avond verder niks meer eten. En de volgende morgen sla je alleen het ontbijt over. Dan met de lunch eet je weer. Dan heb je een vaste van 18 uur. Als je een stap verder gaat, dan sla je ook die lunch over. En dan kom je op een vaste van 24 uur. En je zult merken dat je een beetje hoofdpijn krijgt. Je krijgt een beetje een hongergevoel. Maar dat zijn juist de prikkels waardoor je steeds denkt van, oh, oké, maar waarom is dit? Oh ja, maar ik wilde vandaag juist geregeld bidden. Ik wilde speciaal voor iemand bidden. Of ik wilde God zoeken. En dat helpt je dan om inderdaad weer je gebed uit te spreken. Nou, dit voorlopig alleen over vasten. Dan, overdenken met de Bijbel. Ik heb het bewust overdenken met de Bijbel genoemd, maar op de volgende sheet staat mediteren met de Bijbel. En ik dacht, dat woord moet ik niet meteen neerzetten, want anders gaan sommige haren recht overeind staan. En denken van, oh wacht even, nou krijgen we Oosterse meditatie en mindfulness en weet ik het wat allemaal. Maar even terug bijvoorbeeld in Psalm 1, daar staat over iemand waar God zijn welgevallen aan heeft, dat die diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Dat kun je ook vertalen met mediteren. Dat doen de Engelsen bijvoorbeeld ook. die zeggen gewoon, he meditates on the law, day and night. Dus dan wordt gewoon het woord mediteren gebruiken. En dus eerst even, wat is nou het verschil? Als je het hebt over Oosterse meditatie en allerlei gebedstechnieken en meditatietechnieken enzovoort, dan zijn die er vooral bedoeld voor om jezelf helemaal leeg te maken. Met het idee van, als je helemaal leeg bent, dan heb je ook geen last van problemen, van spanningen, van wat dan ook. Dan heb je een complete rust. En het verschil met mediteren met de Bijbel, is dat je inderdaad je eigen gedachten wel voor een deel leeg wil maken, maar dat je die wil vullen met gedachten over God. Dus dat je je gedachten wilt vullen met God. En dat is het grote verschil met die andere soort meditatie. En mindfulness is bedoeld om in het moment zelf te zijn. En geen andere dingen, nee, niks, allerlei dingen in mijn hoofd, alleen maar wat is op dit moment aan de hand. Dat is mindfulness. Maar mediteren met God betekent dat je op dit moment inderdaad niet aan andere dingen bezig wilt zijn, maar aan één ding. En dat je je gedachten wil vullen met God. Dat is het verschil. Nou, hoe kun je nou mediteren met de Bijbel? Want je wilt je gedachten vullen met God. En ik grijp maar even terug op iemand die jullie ongetwijfeld zonder meer vertrouwen. Maarten Luther. Maarten Luther heeft een boekje geschreven over hoe je moet bidden. En ik zag op bol.com dat je hem zelfs nog tweedehands kunt krijgen. Wie man beten zal? Dat had een kapper, Meister Peter den Barbier, die had aan hem geschreven van hoe moet ik nou bidden? En daar heeft Luther op teruggeschreven en daar heeft hij een klein boekje van gemaakt. Het is een heel dun boekje. Als iemand belangstelling heeft, ik heb een Nederlandse vertaling, digitaal. Dus mail me, dan krijg je hem, stuur ik hem je toe. En wat Luther daar beschrijft, en hij heeft het dus over bidden, hè? Wat hij daar beschrijft is, en hij doet het eerst aan de hand van het Onze Vader, je pakt een tekst en dan ga je op vier manieren ga je daar met die tekst bezig. Je gaat eerst over bedenken. Je gaat bedenken, oh wat staat er nou? Je gaat hem voor jezelf een paar keer herhalen en je bedenkt van, maar wat staat hier? De volgende stap is, dan ga je bedanken. Wat staat er nou waarvan ik God kan danken? Dan daarna ga je de volgende stap, ga je belijden. Wat staat er nou van die denk van, hé ja, dat zou bij mij beter kunnen. En dat ga je belijden. En tenslotte, de vierde kring is dat je gaat bidden. Dat je iets concreet gaat vragen aan de hand van die tekst. Ik doe dat zelf. Ik probeer iedere dag een psalm te lezen. Dan lees ik die hele psalm. En dan op de een of andere manier springt er altijd één tekst springt er bij mij uit. En daar probeer ik dan op deze manier gewoon bewuster mee bezig te zijn. En ik wil het even samen met jullie doen, aan de hand van een tekst uit Psalm 62. En dat is vers 8. Daar staat, de Heer redt mij, hij geeft mij kracht. Bij hem ben ik veilig, want hij is machtig. Bij hem vind ik bescherming. En wat we dus eerst gaan doen, we gaan gewoon maar even hierover nadenken. En die tekst gewoon nog een keer zeggen. De Heer redt mij. Hij geeft mij kracht. Bij hem ben ik veilig. Want hij is machtig. Bij hem vind ik bescherming. En je zult merken op het moment dat je alleen maar gewoon die tekst herhaalt, dan gebeurt er al iets binnen in je eigen gedachten. En dan ga je nadenken. Bijvoorbeeld het woordje machtig. Oké, ik bid tot God de machtige. Degene die hemel en aarde gemaakt heeft. De schepper van alles. Die uiteindelijk alles in zijn hand heeft. Deze machtige God. En ik mag zomaar tot hem bidden. Bij hem ben ik veilig. Hij is mijn schuilplaats. Mijn vaste burcht. En hoe komt het dat ik veilig ben bij hem? Omdat God echt goed is. Ik hoef totaal niet op mijn hoede te zijn. Dat hij me toch een mes in de rug steekt. of iets vervelends doet. Want God is goed en Hij heeft altijd het beste met me voor. En daarom ben ik veilig bij Hem. En uiteindelijk heeft Hij ook mijn hele leven in mijn hand. Och, en zelfs al zou ik doodgaan, dan nog ben ik bij Hem. En stopt mijn leven niet. Uiteindelijk komt het altijd goed. Ik vind bescherming bij Hem. Zoals God zoveel dingen in de Bijbel heeft laten zien, dat dingen veranderen, kan Hij ook mij beschermen. En de Heer redt mij. Ja, de redding door de Heer Jezus. Geweldig. En de Heer redt, ja Heer, betekent wel dat u de hoogste plaats moet hebben. Nou, zomaar dus gedachten waar je nadenkt over dit stukje tekst. En hem iedere keer herhaalt. Dan bedanken. Nou, deze tekst geeft nogal wat dingen om te danken. Dank, o Heer, wat geweldig. U bent zo groot. U bent machtig. En ik lees het door de hele Bijbel heen. U bent inderdaad mijn vaste burg. Het is zo geweldig, Heer, dat ik zomaar bij u mag komen. Ik, dat kleine, nietige schepseltje. En ik mag zomaar tot u, de almachtige, grote, heilige God, ik mag zomaar tot u bidden. Nou, zo kun je God danken. En dan belijden. Heer, ik probeer het zo vaak in mijn eentje. Heer Jezus, u zegt zonder mij kun je niets doen. En toch denk ik vaak dat ik het zelf kan. En Heer, ik heb inderdaad, ik heb u nodig. En Heer, het gaat af en toe fout, maar u blijft van me houden. En bidden, help mij Heer, gewoon om op u te zien. Om me te realiseren dat ik in uw hand ben. Om me te realiseren dat u machtig bent. Dat bij u, dat ik veilig ben. O Heer, help mij. Zo, op die vier manieren kun je dus met een tekst bezig zijn. En dat kan niet alleen met de psalmen, dat kan ook met andere tekstgedeeltes. Dan moet je natuurlijk niet geslachtsregisters, tenminste, dat lukt mij niet, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik stel voor dat we gewoon een heel kort gebed met elkaar doen. Aan de hand van Psalm 62, vers 8. Gewoon het maar tegen God te zeggen. En het sluit eigenlijk gigantisch aan bij het eerste lied wat we zongen. Het vertrouwen wat we hebben op de Heere God. De rust die we bij Hem vinden. De sela die we bij Hem vinden. Om door ons te richten op Hem. Zoals we ook nu vanmorgen doen met elkaar. Zullen we bidden. Heer, u redt mij. U geeft mij kracht. Bij u ben ik veilig. Want u bent machtig. Bij u vind ik bescherming. Dank u wel, Heer. Amen.
Zullen we nog lied 717 zingen?